Gemeente en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden. Vanavond hoopt om 6:30 voor te gaan, ook hij hier in CCK 2. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de stichting Kinderhulp Tsjernobyl-ramp. Zondag 19 juli hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00 dominee en Baan uit Veenendaal en 's avonds om 6:30 dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk. Beide diensten zijn in CCK 2. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing Psalm 77 en de te zingen psalmen. Psalm 77 vers 1 en 4, Psalm 119 vers 63, Psalm 77 vers 5 en 6... Psalm 77 vers 8 en tenslotte Psalm 73 vers 14. In de kerk wordt er niet gezongen. De organist speelt de psalmen zodat u in gedachten kunt meezingen. Dit alles, Deo Volente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 105 en daarvan het derde vers. Ik heb hier staan 105, vers 3. We zingen wat op het bord staat. Ja, 103, vers 5.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan deze dienst voortzetten, gemeente, en we zouden het zo graag echt luidkeels zingen, maar dat kan dan helaas niet. Psalm 77, Zoals de psalm die vanmorgen ook in de prediking en de schriftlezing centraal staat. Psalm 77, de versen 1 en 4. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. En dan ook het vierde. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Ik overlijd, en dat betekent ik overlegde, in diepe smart, 's nachts met een mistroostig hart. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulk een mate zond en wat mij te duchten stond. 1 en 4 van Psalm 77. Wij gaan nu luisteren naar de voorlezing van de Heilige Wet van de Heere en ook horen wij de samenvatting daarvan. En ons antwoord is uit Psalm 119, vers 63. Ik ben uw knecht, geef mij dan recht verstand, zo zal ik uw getuigenissen leren. Nu is het tijd dat 's Heere rechterhand haar kracht vertoon in het goddeloos kwaad te weren. Men schendt uw wet. Zo stout, dat betekent zo overmoedig, van alle kant, men schroomt niet meer uw grote naam te onteren. 63 van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat in 2 toen hij zei: U zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Wij willen, voordat we de schriften lezen, eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest en ook voorbeden doen. Laten wij bidden. Uw trouw, o Heere, is groot over ons. Als gemeente naar uw naam genoemd, mogen we opnieuw hier in de kerk zijn en weer met zovelen. En dan past grote dankbaarheid, Heere, dat u uw werk in ons midden voortzet en doorgaat, omdat uw huis nog niet vol is. En uw woord mag hier en op zoveel andere plaatsen in dit dorp en in ons land en in de wereld uitgaan, opdat zondaren die verloren zijn in zichzelf getrokken worden tot uw dienst. De ogen geopend worden voor uw goedheid en genade en trouw, maar ook voor onze eigen zonde en afval van u. En Heere, wilt u dat werk ook vanmorgen in ons midden doen? Als we uw woord lezen, wil dan zelf door uw Heilige Geest de rijen doorgaan, en ook als het mag worden verkondigd, open dan onze harten daarvoor en open onze ogen voor de heerlijkheid van Christus. Maar mogen we ook troost ontvangen voor ons persoonlijk leven en leiding van u en onderwijs. En dat we het oog mogen slaan op u, de Heer Jezus Christus alleen, die door de wateren van het oordeel is heengegaan, zee en grote waters door, in het nooit ontdekte spoor. Zo hebt u uw volk eertijds geleid vroeger, Israël uit Egypte verlost, en zo verlost u nog steeds mensen uit het slavenhuis van de zonde, brengt ze na een soms lange en ingewikkelde reis door de woestijn van het aardse leven in het hemelse Kanaan. En Heere, geef dan dat wij ons vanmorgen ook aangesproken mogen weten. Wil ons aanraken door uw Heilige Geest. En wilt u onze harten bekeren, iedere keer maar weer, van onze eigen boze wegen. We belijden u, Heere, dat we van die eigenwijze mensen zijn, iedere keer geneigd om ons eigen straatje schoon te vegen, soms ten koste van een ander, en niet onder ogen te zien wie wij werkelijk zijn. En wat is het heilzaam als we vanmorgen de ogen geopend krijgen. Heere, wilt u dat werken? Zojuist hebben we ook uw heilige wet gehoord, iedere week maar weer een aanklacht, maar ook een aansporing. Om ons leven in te zetten, om te gaan op het goede spoor van uw geboden. En om in alles altijd maar weer de toevlucht te zoeken tot Christus en tot de leiding van de Heilige Geest. Heere, daar hebben wij als gemeente ook behoefte aan, dat is nodig en wilt u dan zelf als de getrouwe die niet laat varen het werk dat uw hand eenmaal begon, wilt u dan ook doorwerken in de harten van ouderen, maar ook van de jongeren en de kinderen. We zijn dankbaar dat we hier weer met zoveel mogen zijn, ook zoveel jongeren en kinderen. Geef dat ze mogen ontdekken, Heere, dat u het goede met hen voor hebt, hun behoud op het oog hebt, en dat u wilt dat zij een schaap worden van de goede herder, dat zij u volgen in leven en sterven, en dat zij die enige troost, beide in het leven en sterven, deelachtig worden. Wilt u het doorwerken, Heere, in ons allemaal. We komen u ook bidden met de zieken. We denken ook aan mevrouw Abink. Heere, wilt u in haar klachten en moeite en pijn en verdriet aanwezig zijn. En laten merken dat u er bent voor haar. Dat u haar zaligmaker bent. Die ook de weg baant door het dorre van de woestijn en door het diepe van de zee. Dat bidden we ook, Heere, voor de heer Beltman. Wilt u hem nabij zijn, nu hij opgenomen is in die mens in Almelo? En geven dat de klachten die er zijn, al is het nog zo raadselachtig, dat er een weg gevonden mag worden om te gaan. En wilt u hem samen met zijn vrouw ook gedenken? Wilt u troosten, bemoedigen, uitkomst geven, te midden van alles wat er ook in de afgelopen tijd is gebeurd? En dan kan een coronabesmetting verstrekkende gevolgen blijken te hebben die je nooit had overzien en gedacht. Bedank u, Heere, dat de heer Volbert onlangs zijn verjaardag heeft mogen vieren op 3 juli. Wilt u hem en zijn vrouw en ook zijn geliefden gedenken, dankbaarheid geven voor alles wat u hem hebt geschonken, en wilt u hem ook in het midden van de gemeente sterken en nabij zijn. We bidden, Heere, voor allen die ziek zijn, voor allen die het moeilijk hebben, ook als onze naam niet wordt genoemd. U kent ons bij name, u weet wie we zijn en waar we wonen. We bidden, Heere, voor onze burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Twenterand. Wil wijsheid geven om te besturen overeenkomstig uw gebod en tot heil van de inwoners van deze gemeente. Bidden voor onze provinciale en ook de landelijke overheid. Gedenk onze minister-president, het kabinet, de Kamerleden, de Eerste Kamerleden, de senatoren. Geef wijsheid in deze ingewikkelde tijd. We bidden voor onze koning en koningin, het complete koningshuis dragen we aan u op. Heere, wil ook daar doorwerken en ook dat geloof in de God die ooit Willem van Oranje mocht dienen en kennen, geef dat ook in hun harten. We bidden, Heere, voor het werk van zending en evangelisatie. We bidden voor uw volk Israël. We bidden voor hen die worden vervolgd om het geloof. Wil krachtig doorwerken wereldwijd en uw koninkrijk doen komen, ook dwars door de meest bizarre omstandigheden heen. Heere, we hebben u veel te vragen, we hebben ook veel te danken. Dank voor alle zegeningen die we iedere dag uit uw hand ontvangen. We staan er vaak zo weinig bij stil. Maar wat is het een zegen als we iedere dag eten en onderdak mogen hebben. Als we werk mogen hebben. Als we een zekere mate van welvaart mogen genieten. Heere, geef dat we te midden van dat alles u niet zullen vergeten. Maar dat we u leren dankbaar zijn. Ga zo met ons mee deze dienst in. Wilt u helpen in spreken en luisteren. Help ons als we een taak hebben, als organist, als kosters echtpaar. Heere, gedenk in uw ontferming. Laat ons niet gaan, maar zegen ons. We belijden het u, het is onverdiend, maar willen doen omwille van uzelf en uw eigen eer. Om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit Psalm 77. Psalm 77. En we beginnen bij vers 1. Een psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jedutun. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Sela. Gij hield mijn ogen wakende, ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van oud, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel, in de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Sela. Daarna zei ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heere gedenken, ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef, Sela. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u, zij beefden, ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit, de bovenste wolken gaven geluid, ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid van uw donder was in het rond, de bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Tot hiertoe ons teksthoofdstuk. In de prediking willen we vooral als kernen benaderen de versen 14 en 20. Daar gaat het allebei over Gods weg. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? En vers 20, uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Tot hiertoe. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat ook bewaart in het hart. Normaal gesproken zou ik nu natuurlijk de collecte bij u aanbevelen. Nou, dat is al gebeurd eigenlijk. De Heere zegene uw gaven straks. Wij gaan nu ter voorbereiding op de prediking zingen uit Psalm 77. Tenminste, zingen, neuriën. Vers 5 en vers 6. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten. Dat is die worsteling hè, van de dichter. Hij ligt 's nachts na te denken, hij komt er niet uit. Niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer meer ons meer gadeslaan. En dan vers 6, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. 5 en 6 van Psalm 77. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? 77 vers 8. Vers 14 en vers 20 dus van Psalm 77. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Gemeente van Christus, God moves in a mysterious way, his wonders to perform. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. Dat is het eerste couplet wat rond 1773 geschreven werd door de bekende Engelse dichter William Cowper. En Jan Willem Schulte-Northolt vertaalde dat in het Nederlands, en zo kwam het in het liedboek van de kerken terecht. God gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit, die in de zee zijn voetstap plant en op de wolken rijdt. William Cowper was vaak depressief. Dat was begonnen nadat hem te verstaan gegeven was dat de verkering, of tenminste hij was smoorverliefd op zijn eigen nicht. Hij woonde een tijd bij een oom en tante in huis en ja, zo gaan die dingen, maar dat kon natuurlijk niet. En toen dat voor hem definitief duidelijk was dat het hem niet kon worden, raakte hij depressief. En dat is hij zijn leven lang nooit meer echt kwijtgeraakt. Zelfs niet nadat hij bewust tot geloof was gekomen, bleef dat iedere keer toch maar weer terugkomen, die vlagen van depressiviteit. Het is zelfs geweest een periode in zijn leven dat hij gekweld werd door de gedachte dat hij bestemd was voor de eeuwige rampzaligheid en dat hij maar beter een einde kon maken aan zijn leven. Vlak voor die loodzware periode dichtte hij dit lied. God gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit. En dan dicht hij ergens in dat lied: God of mercy, God of grace, give us eyes to see your smiling face within the mystery. Wat smachtte hij ernaar? En wat kan een mens ernaar smachten om Gods vriendelijk aangezicht te zien, te midden van de bittere raadsels van het leven? En dat is wat William Cowper en zoveel kinderen van God verbindt met de psalmdichter Asaf. De dichter doorvoelde het lijden van zijn volk diep en leed er ook zelf zwaar onder. Niet alleen hier in Psalm 77, ook in Psalm 73 spreekt hij als een zwaar aangevochten mensenkind. Hij uit zijn onbegrip tegen God. Waarom gaat het de goddeloze voor de wind en krijg ik tegenslag op tegenslag te verwerken? Ik probeer het te begrijpen, maar dat lukt mij niet. En ook in onze psalm grijpt het lijden hem diep aan. We weten niet precies in welke situatie dit lied gedicht is. Maar dat is dan kennelijk ook niet van het grootste belang. Zijn ervaring met het leven met God wordt door Gods kinderen van alle tijden en plaatsen herkend. Asaf's ziel wordt overspoeld. Hij is slapeloos, sprakeloos en troosteloos. Ik was verslagen, neergebogen en verstomd door al het verdriet. En dan roept hij het vertwijfeld uit: zal de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en nooit meer mij goedgezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid, dat betekent voor altijd, op? Komt aan zijn toezegging een einde? Met andere woorden, houdt hij zijn belofte dan niet, van geslacht tot geslacht? denkt God niet meer aan de belofte van zijn verbond? Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft er zijn barmhartig heen door zijn gramschap afgesneden? Dit krenkt mij. Een Engelse vertaling zegt dan: dit is mijn zwakheid. Je kan zeggen: dit raakt mij. Dit is mijn wond, een open wond. Ja, over dat eerste gedeelte van die psalm moeten we maar niet te gemakkelijk heen lopen door te zeggen: ja, maar het is toch bekend, je kunt toch zo de bladzijde in de Bijbel aanwijzen waar staat dat Gods beloften altijd vervulling zullen krijgen. Je weet toch dat God trouw is, dat God je niet teleurstelt uiteindelijk. Asaf leert ons om ook die teleurstelling en dat bittere lijden en verdriet een plek te geven en daar zomaar niet overheen te walsen. Het kan zomaar zijn dat een mens de helft van zijn leven aan het worstelen is met deze dingen. Of nog langer. Ook God geeft er in zijn woord de tijd en de ruimte voor, op zijn eigen manier. En toch blijft het in deze psalm er niet bij. Uiteindelijk komt toch ook die wonderlijke, ongedachte en vanuit de mens gezien onverklaarbare wending. De rechterhand van de Allerhoogste verandert. Dat betekent niet dat de hand anders wordt, maar dat God met zijn rechterhand verandering geeft. God brengt verandering in de situatie. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Dwars door alle aanvechting heen toch bewaart God zijn volk. En uiteindelijk vormen niet het geklaag en de klacht van de dichter de rode draad van deze psalm, maar de weg die God met hem gaat. Gods daden en Gods leiding, dat is de rode draad. En dan eindigt de psalm met het gegeven dat God een herder is, een goede herder die zijn kudde leidt door de hand van Mozes en Aaron. Daar komt Gods tere zorg voor zijn volk, als het ware, in het licht. O God, uw weg is in het heiligdom. Deze woorden kun je op verschillende manieren vertalen. Uw weg is heilig, of uw weg is heiligheid. Maar je kunt ook inderdaad zeggen: uw weg is in het heiligdom. Binnen het verband van de psalm betekent dat: Gods weg met Israël is een bijzondere weg. Een unieke weg. Gods weg is Gods omgang met zijn volk. En het gaat hier dan ook in de eerste plaats om de unieke daden in Israëls geschiedenis. God als verbondsgod heeft Israël bevrijd uit het slavenhuis Egypte. Dat zijn Gods daden, Gods wonderen, Gods werken. En die zijn heilig. En dat wil zeggen, hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken wandelen. Die werken, zegt de dichter, de weg van God met Israël zal ik betrachten. En wat is dat betrachten? Dat is meer dan overdenken. Betrachten, dat is erover mediteren, ze onderzoeken, ze overdenken, overwegen. Dat betekent van alle kanten bekijken, maar ook er werkzaam mee zijn. Er werk van maken voor Gods aangezicht. Mag ik zo tussendoor eens vragen: ben jij zo ook wel eens werkzaam voor de troon van Gods genade? Ben jij daar wel eens te vinden, op dat plekje, worstelend in het gebed? Zoek jij ook naar het behoud van je ziel om vergeving? Smeek jij God om zijn hulp, om wijsheid, om kracht, om troost? Om staande te mogen blijven in de harde strijd van het leven. Ja, Gods wegen zijn heilig. Daar kom ik zo ook nog op. Maar eerst dit. Daar zit ook iets in van dat ze niet na te rekenen zijn. En dat blijkt ook wel uit de geschiedenissen van het volk Israël. Het leven van Abraham, Isaac en Jacob, de aartsvaders. Wat een wonder. Van Jozef. Via vernedering naar verhoging. Het leven van Mozes, van David, Elia, Hiskia, Jeremia, Daniel. De meerdere zal de mindere dienen. De onvruchtbare die kinderen baart in haar ouderdom. De eerste zullen de laatste zijn. De geboorte van Simson. De geboorte van Johannes de Doper. De geboorte van de Heere Jezus. Het leven van Simon, die Petrus, en Saulus, die Paulus werd. Wie had dat allemaal kunnen bedenken? En dan Gods weg met Israël naar Egypte, in Egypte, uit Egypte. De uittocht, de intocht, de doortocht. Het is één groot wonder. Vers 13 zegt, ik zal over uw daden spreken. Ik kan mijn mond daarvan niet meer houden. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Hoe je het ook wendt of keert. Als je Psalm 77 leest, dan lijkt het wel alsof het in één keer abrupt tot een einde komt. Dat de draad zo wordt afgebroken. Maar als je dan doorleest in Psalm 78, dan zie je dat die draad daar weer wordt opgepakt. De geschiedenispsalm. Die pakt de draad op bij Israël in Egypte, de uittocht, en dan gaat het door tot aan David. En zoals Psalm 77 eindigt met dat de Heere de herder is van Israël, zo eindigt Psalm 78 met David die de herder is van Israël. Psalm 78 vertelt dit alles niet zonder reden. Die grote daden van God in de geschiedenis van Israël, van de uittocht tot aan David, dat zijn verborgenheden en die moeten we onze kinderen vertellen. Doet u dat? Uw kinderen en de kinderen die u op uw weg krijgt, daarvan vertellen? We moeten allemaal, denk ik, de hand in eigen boezem steken als we belijden, als we eerlijk belijden, dat had beter gekund misschien. Het is ook een aansporing om te doen wat je kunt. Om je kinderen duidelijk te maken dat de dienst van de Heere een liefdedienst is. Dat God een groot God is. Dat God, ja, de grootste is en te vertrouwen. Als we dat onze kinderen kunnen bijbrengen. En als God het in het hart legt, dat is toch groots, gemeente. Aan onze kinderen vertellen, weet je waarom? Opdat zij hun hoop op God zouden stellen en zijn daden niet vergeten. Dus dat is niet een vaag geloof, maar dat is heel concreet. Daar hoort ook de kennis van het woord bij. De kennis van wat wij noemen de Bijbelverhalen, maar dat niet alleen, de grote verbanden. Maar ook de psalmversjes en noem ze maar op. Wat een bagage heb je dan voor je leven. Gods daden niet vergeten, maar ook zijn geboden bewaren. Want uiteindelijk gaat het daarom dat we Gods gebod niet bewaren. Dat we Gods gebod bewaren bedoel ik en niet verwaarlozen. Psalm 119 zongen we, het wordt tijd voor de Heere dat hij werken. Want de goddelozen overtreden uw gebod, o God. Wilt u er tegen optreden? Als het gaat over Gods weg en Gods hand, dan kun je die soms in je eigen leven ook bespeuren. Hij leidt in zijn voorzienigheid ons leven zo, dat je er achteraf versteld van staat. hoe het allemaal zo gelopen is. Door diepten en over hoogten heen. En met diep ontzag voor Gods majesteit kijk je erop terug. Soms vallen er barsten en diepe scheuren in je leven die niet meer hersteld worden. Je krijgt te maken met ziekte, met handicap, met verlies. Je moet een studie afbreken, je raakt je baan kwijt, je verliest een geliefde aan het leven of aan de dood. En het gemis is en blijft er alle dagen. Je komt erachter dat je je op een doodlopende weg bevindt. En dat je zo niet verder kunt. Wat is dat moeilijk, maar wat kan het ook heilzaam zijn. En gemeente, dat gaan we maar niet voor elkaar invullen. Maar laten we dan maar heel dicht bij onszelf blijven. En ook bedenken dat we die dingen vaak achteraf pas ontdekken. Wat kan het heilzaam zijn? Leefde je soms te oppervlakkig? En zet God je nu stil? Werd je bepaald bij je kwetsbaarheid? En werd je afgebracht van je idee van dat je het zelf allemaal wel in orde zou krijgen? Ging je nadenken over wat nu echt belangrijk is? En stelde je de vraag, waar leef ik nou eigenlijk voor? En trouwens ook, dat is net zo'n belangrijke vraag, wie bepaalt dat eigenlijk? Bepaal ik dat zelf? Ben ik de bouwer van mijn eigen leven, mijn carrière, enzovoort, enzovoort? Of bepaalt een ander dat? En dan kom je erachter, de Heere. Die leidt en die heeft recht op mijn leven, van dag tot dag. Niet ik bouw aan mijn carrière, maar iedere dag wordt mij van God gegeven. En de Heere die vraagt dankbaarheid en trouw en toewijding, omdat Hij mijn schepper is, omdat Hij mij dit geeft. En boven alles omdat Hij in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, mij ook het eeuwige leven schenkt door het geloof. Het is boven alles heilzaam als God ons stilzet en bepaalt bij ons echte probleem. Het grootste kwaad, namelijk onze afval van God. Waardoor wij dood liggen in de zonden en de misdaden. En dat dood liggen, Efeze 2, hè? Dat betekent zoiets als een actieve vijandschap tegen God en tegen het evangelie van zijn Zoon en tegen vrije genade. Dat is onze weerstand daartegen. En wat is het een grote genade als God ons daarbij bepaalt dat er in ons geen goed woont en dat we geneigd zijn tot alle kwaad. Wat kan dat ook verschrikkelijk irriteren. Het woord zonde alleen al. Kan ook ons kerkmensen de haren recht overeind jagen. Maar wat is het heilzaam, gemeente, want het is de werkelijkheid. Heb je het ooit wel eens ervaren? Als je in belijdenis van je schuld plat op de grond voor God lag. Hoe zalig dat is. En wat een vrede dat geeft. Als je dat ooit hebt ervaren, dan wil je daar nooit meer van horen dat het irritant is. Het is het meest zalige wat een mens kan ervaren, want dan ervaar je ook dat God je niet in de kou laat staan, maar dan stroomt ook zijn genade en zijn blijdschap naar je toe. Dus wat is het ook heilzaam als je dit aanvaardt en onvoorwaardelijk en voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Wat aanvaarden onder andere ook dat wij onszelf niet kunnen redden op geen enkele manier. Zo wordt ons hoogmoedige hart verbroken en onze geest verslagen. Zo komt de drie enige God aan zijn eer. Het is God de Vader, we kennen het rijtje wel, die zondaren zaligt, God de Zoon die het verlorene zoekt en God de Heilige Geest die het verdorven hart vernieuwt. Wat zijn dat toch rijke zaken. En dat ook nog eens zonder enige verdiensten van onze kant. Dat is dort. Door u alleen om het eeuwige welbehagen. Want God is ons niets verplicht. Zo eenvoudig ligt het. Juist dan schittert Gods welbehagen en zijn onverdiende genade en goedheid. En daar komt Christus aan zijn eer. Ja, dan leer je inderdaad met het doopformulier eerlijk beamen dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daardoor aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat is geen naargeestig iets. Dat is de werkelijkheid. En waarom kun je dat toch met een blij gezicht zeggen? Omdat er achteraan komt. En nochtans zijn wij in Christus geheiligd. Dat is het. Als je om vergeving bidt, laat God je niet een tijd liggen zonder te horen en zonder te reageren. Hij reageert. En als wij dit belijden van onze kinderen bij de doopvond, dan staat er en nochtans in Christus geheiligd. En in het geloof belijd je dan dat hij met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Wat ben je toch voor eeuwig gelukkig als je de Heere zo hebt mogen vinden. Of gevonden hebt. Ja, Gods weg is in het heiligdom. De volgende betekenis, dat is het heilige der heiligen. Daar stond de ark achter het voorhangsel. En jaarlijks, we weten het, op de grote verzoendag trad de hoge priester met een schaal met bloed het heiligdom binnen. Dat was daar duister. Er brandde daar geen licht en dat dikke gordijn dat liet het licht niet door. Hij trad binnen met het bloed van het lam. Het recht en van de heilige en rechtvaardige God, dat door onze zonden was geschonden, moest worden hersteld. God is een onkreukbaar God. God zegt geen zand erover, het moet worden hersteld. Dat willen wij toch ook. Als ons onrecht gedaan wordt, dan willen we toch ook dat het hersteld wordt. Daar draaien toch duizenden rechtszaken om. Dan kun je dat recht toch ook aan God niet ontzeggen. Aan God ontspringt het recht. En ook zijn recht moet worden hersteld wanneer het geschonden is. Plaatsvervangend stierf dat lam voor de zonde van de eigenaar. En op de plaats van Gods heerlijkheid, de Shechina, in het duister van het heilige der heiligen, werd dat recht hersteld. Zoals ook achter het voorhangsel van de drieurige duisternis op Golgotha, de hoge priester die offer en priester tegelijk was, het recht van God herstelde. Daar had niemand wat mee te maken, dat was aan aller oog onttrokken. Hij ging daaronder in het gericht van God. Hij voor mij, en dan hebben we het avondmaalsformulier alweer te pakken. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En Gods weg is in het heiligdom, dat is niet alleen het heilige der heiligen, dat is ook het woord van God, dat is ook een heiligdom. De tabernakel en de tempel, maar ook het woord. In het woord vinden wij de Heer en nergens anders. Niet in een bos, niet door een boom te omarmen of naar de sterren te kijken vinden wij God, maar in zijn woord. En het is de Heilige Geest die onze ogen opent en ook ons ontmaskert. Iemand die niet door het woord ontmaskerd is, kan er wel op pochen op dat woord, maar het heeft hem ten diepste nog niks gedaan. In dat woord ontmoeten wij Christus, die God en mens, herder en schaap, priester en offer tegelijk was. En dat woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Ook al gaat Gods weg met jou door de zee en door diepe wateren, dan nog is Gods woord een licht op je pad. En is het ons dagelijks gebed: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ja, want we begrijpen zo weinig van de weg die God met ons gaat. Wat kunnen we tientallen jaren lopen te mopperen en te mokken? Ook Asaf had dat in Psalm 73. O God, wilt u mij nu eens vertellen, waarom gaat het de goddeloze zo goed en mij zo slecht? Wat heeft het dan voor zin om voor u te leven? Het lijkt haast een beetje op een welvaartsgeloof. Nou, we weten van Asaf dat dat ten diepste niet zo was. Maar hoe vaak hoor je het niet? Ja, als alles goed gaat, praten de mensen niet over God. Maar als er een crisis komt, als er narigheid is in de wereld, ja, dan wordt God erbij geroepen. O ja, is God een God van liefde? Is Hij almachtig? Waarom doet Hij er dan niks aan? Maar dat is niet eerlijk. Waarom leef je niet met God ook als het goed gaat? En waarom schrijf je de zegeningen die je van Hem ontvangt niet op zijn konto? Wat zijn we soms oneerlijk en inconsequent. En wanneer sloeg dat nou om in Psalm 73? Totdat, en dan krijg je het woord weer, totdat ik in Gods heiligdommen inging. En het einde van die goddeloze bemerkte. Hij kreeg een bijzonder inzicht in het woord van God en in de heiligheid en de grootheid van God. Gods genade en Gods genadige daden in de geschiedenis van Israël begonnen te schitteren voor hem. De schriften gingen open en toen brandden ook de harten van de Emmausgangers. De schriften moeten open, gemeente. Daar zag ik, zegt Asaf, hoe onvernuftig, hoe dwaas ik wel niet was. Ik was een groot beest bij God. Met al zijn commentaar en ontevredenheid werd hij piepklein voor die goede en geduldige en genadige God, die hem bij al zijn gemoppen niet wegvaagde, maar hem genadig de ogen opende. Wat mogen wij dan wel niet ook een groot geduld hebben met elkaar, gemeente. Als God zo geduldig is naar mopperende mensen, naar mensen die van hem afwijken. Uit de diepe mijnschachten van zijn leerschool delft God zijn stralend heldere inzichten en werkt hij zijn soevereine wil uit. Wie is een God als gij? Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Dat zijn ook wegen van het gericht. Door de gerichten heen verlost de Heere zijn volk Israël uit Egypte. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Voor de zee, achter het leger van de Egyptenaren, links en rechts hoog opgaande rotswanden. God maakt een weg waar geen weg is. Israël gaat er droogvoets doorheen, het leger van de Egyptenaren denkt dat ook te kunnen en wordt door het water bedolven. En dan naderhand, het water en de wind wisten de sporen in het zand en op het strand volledig uit. Gods voetstappen werden niet bekend. Je komt later en je loopt daar aan het strand en je zegt, wat is hier dan gebeurd? Ik kan er niks meer van zien. En zo werkt God ook in een mensenziel en je ziet er niks van, maar het gebeurt in het verborgene. De Heere voltrekt zijn oordelen ook aan zijn eigen volk. Dat mogen we nooit vergeten. Misschien wel juist aan zijn eigen volk. Gods kind zondigt niet goedkoop. Als Israël de afgoden dient en het land ontheiligt, dan zendt God zijn profeten. Langdurig en met veel geduld, tientallen en tientallen jaren, prediken zij de oproep tot bekering. Maar het volk gaat door op de ingeslagen weg. De zonde bergt. Dat is een hele diepe. Je zou ervan huiveren als je dat naast je eigen leven legt. De zonde bergt haar eigen straf in zich. Ballingschap is het gevolg. Sion zal door recht, daar heb ik dat weer, dat recht, door recht verlost worden. Door de crisis heen. En degene die wederkeren, dat wil zeggen die zich bekeren, door gerechtigheid. En dan mogen Jesaja en Jeremia en Ezechiël ook toch, voordat de ballingschap nog een feit is, de terugkeer ook al aankondigen. Daarin zie je hoe God is. God is heel serieus over onze zonde. Maar dat is niet het laatste woord. Hij deelt ons niet een klap met een sleg uit en laat ons dan liggen. Maar hij verkondigt de terugkeer voor allen die hem vrezen. Gemeente, God gaat ook vandaag met zijn kerk door de zee en door de diepe wateren van de crisis. Het oordeel begint bij het huis van God. De kerk wordt in het vuur van de verdrukking gelouterd en beproefd. In onze tijd worden veel christenen, ontzaglijk veel christenen, vervolgd vanwege hun geloof. Omdat zij in handel en wandel laten zien wie Jezus is. Zo vriendelijk als de Satan is voor slappelingen, zo boosaardig is hij voor de ware, standvastige gelovigen. Bij welk hoort hoor jij en hoort u? Ik durf u natuurlijk geen slappeling te noemen, dat begrijpt u, dat is een belediging. Maar u begrijpt ook wat ik bedoel. Aan welke kant sta jij? Ben jij een christen? Nou, als dat zo is, dan zegt Jezus ook tegen jou, zij hebben mij vervolgd, zij zullen ook jou vervolgen. Niet misschien, maar vast en zeker. En wij zijn nog altijd geneigd om te denken dat geloofsvervolging ver weg is, iets voor het buitenland, iets voor een familiedag van Friedestiemen of Open Doors of de ondergrondse kerk. Dan ga je één keer per jaar heen, je krijgt een aantal keren zo'n krantje door de bus en je zegt, ach, wat zielig. Dat is het niet. Ja, we denken dat het christenen overkomt in Noord-Korea, in China en in India. Of dat het gevaarlijk is om christen te zijn in Saoedi-Arabië, in Qatar. U weet wel, waar het WK voetbal gepland is en waar zo'n megastadion gebouwd wordt. Op kosten van ik weet niet hoeveel tientallen doden. Ook daar is christen zijn gevaarlijk. Of op de Malediven, dat prachtige eilandenrijk. Met die diep azuurblauwe zeeën en prachtige witte stranden. Je kunt er wel heerlijk gaan zwemmen, maar waag het niet om daar christen te zijn. Of dat aanslagen op christenen plaatsvinden in Nigeria, Burkina Faso of Pakistan. Ja, het is waar. Maar in het rijke Westen staat de kerk minstens evenzeer onder druk. Het is de druk van het seculiere denken dat de tijdgeest bepaalt. Consumentisme, materialisme. Waar gaat het verlangen van ons hart nou werkelijk naar uit? Waar kijk je nou naar? En dan bedoel ik niet meteen dat hele nare hoor, maar als je je laptop opent, ga je dan gelijk met Marktplaats aan de gang. En ik wil hier niet gaan staan moraliseren hoor, begrijp me goed. Maar waar gaat nou echt het verlangen naar uit en waar zijn we nou toch mee bezig? Waar zijn we nou echt vol van? Van de Heere en zijn dienst? Zijn wij gericht op het toekomende leven, op het eeuwige leven? Of zitten we alsmaar om ons heen te kijken, net als een paard met het hoofd naar beneden? Hechten we zodanig aan het tijdelijke leven en willen we dat zo zorgeloos mogelijk doorkomen, dat we boos worden als het ons tegenzit? Wie is er werkelijk ook bedroefd over de verdeeldheid van het lichaam van Christus? onze kerkelijke verdeeldheid, om de scheidingen in het lichaam van Christus. Wie ligt er wakker van de kerkverlating? Ik hoorde een Duitse bisschop zeggen dat vorig jaar in Duitsland meer dan 250.000 katholieken de kerk hebben verlaten en evenveel evangelischen, oftewel van de EKD. 500.000 Duitsers vorig jaar hebben afscheid genomen van de kerk. Waar moet dat op uitdraaien? Wat gaat dat betekenen en wat betekent dat ook in ons land? En dan komt bij het relativisme en het pluralisme. Dat betekent ieder heeft zijn eigen waarheid. Jij denkt er zus over. Dat is jouw mening, fijn. Ik heb daar niks mee. Ieder heeft zijn eigen geloof, zijn eigen kerk of geen kerk. Alles is een mening, ook wat God in zijn woord zegt. En waarom? De Bijbel is namelijk een menselijk boek en God is hooguit een van de personages die wat woorden in de mond worden gelegd. Waar we wat mee doen als het ons uitkomt en die we laten liggen als het ons niet past. En wie de meerderheid behaalt, kan zijn ideologie aan de minderheid opleggen. Er is vrijheid van meningsuiting, zeggen we, maar dat geldt hooguit op minimale en ondergeschikte punten. De vrijheid om anders te denken dan de heersende ideologie wordt met de dag verder beknot. Het wordt namelijk gaandeweg ook in ons land en onze omgeving gevaarlijk om in het openbaar uit te komen voor het geloof in God als schepper. En voor de orde die God als schepper in zijn schepping heeft gelegd. Het wordt gevaarlijk om te pleiten voor het gezin als hoeksteen van de samenleving, als veilige plaats. Althans, dat hoop je dan, er gaat veel mis hoor, dat weet ik ook. Als veilige plaats waar kinderen mogen opgroeien. Het wordt riskant om vast te houden aan het Bijbelse huwelijk tussen één man en één vrouw. Het net is bezig zich te sluiten rondom de ware belijders van Gods naam. En dominee Latzel uit Bremen is daar wel een bekend hedendaags voorbeeld van. Hij kreeg een paar weken geleden een preekverbod opgelegd. En de voorzitter van de EKD van Bremen, een vrouwelijke predikant, die heeft het gezegd in een filmpje dat er in de EKD van Bremen geen plaats is voor moraalridders. Dus als je vasthoudt aan de Bijbelse waarheid van Gods woord, dan ben je een moraalridder. En dat zegt de wereld niet, dat zegt de kerk. Waar gaan wij heen, gemeente? Weglopen helpt niet hoor. Een eigen kerk beginnen helpt ook niet. Want we nemen allemaal ook nog eens ons eigen hart mee. En dat is niet best. 1 Petrus 4 zegt: geliefden, houd u niet vreemd over de hitte van de verdrukking over u die geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Dat is niet vreemd, dat hoort erbij. Je hebt gemeenschap aan het lijden van Christus, dan zul je ook zijn voetsporen drukken. Waarom? Nou, opdat je je zou verblijden dat God het je waardig keurt. Ik vul dat nu even zelf aan. Dat God het je waardig keurt, dat heeft Luther gezegd. Om te mogen lijden om de zaak van Christus. Misschien kun je zeggen dat het vierde dier uit Daniël 7 is opgestaan. Het beest dat de hele aarde opeet, vertrapt en verbrijzelt. En uit een van zijn horens komt een koninkrijk, een koning tevoorschijn, die een grote mond zal opzetten tegen God de Allerhoogste. En die de heiligen van God, de kinderen van God, zal onderdrukken. Hij probeert de tijden en de wet te veranderen. De tijden, dat wil zeggen de feestdagen. De grote feesten van Israël en de wet, dat zijn Gods inzettingen. Hij zal proberen het allemaal om zeep te helpen. We zien het toch om ons heen gebeuren, gemeente. Gods weg is in de zee en door diepe wateren. En als Daniel dit visioen gezien heeft, dan wordt hij zeer verschrikt. Als hij denkt aan de heftige verdrukking die de kerk boven het hoofd hangt. Hij is er helemaal beroerd van. Gods weg is in de zee en zijn pad in grote wateren. En toch hebben de antigoddelijke machten, je moet altijd doorlezen, hè, nooit bij een tekst blijven hangen, altijd doorlezen. De antigoddelijke machten hebben niet het laatste woord. Het is een tijd en tijden en een halve tijd. Het is toch maar beperkt dat die verdrukking er is, maar daarna zal het gericht zich zetten. De verdrukkers worden voor de rechtbank gedaagd. En dan zal die boze macht, net als het leger van Egypte, worden vernietigd. En dan zullen juist zij die daar door hen verdrukt werden en zo zwaar vervolgd, namens God regeren. Dan zal de Heere koning blijken te zijn en zijn dienst een heerlijke dienst. Nu is God nog aanwezig onder de schijn van het tegendeel. Hij lijkt de grote afwezige. En dat is natuurlijk ook onze verzoeking vandaag. De grote afwezige, de grote verliezer, de machteloze. Waarom doet hij er nou niks aan? God lijkt niet bij machten om het kwaad tegen te houden. En straks zal blijken dat alle dingen medewerken moeten ten goede. Gods weg is in het heiligdom. Hij is niet voor en niet na te rekenen. Wie is een groot God als God? Zijn weg was door de zee, zijn pad door diepe wateren. Het was geen kikkerbadje, maar een diepe zee. En toch, hij is de goede herder. Door de hand van Mozes en Aaron leidde deze herder zijn volk als een kudde. En als jij door een waar geloof een schaap van deze kudde mag zijn, dan weet je dat je niet bang hoeft te zijn, ook al lijkt het alsof alles fout gaat en uit de hand loopt. Al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood, gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het gaat door de onmogelijkheid heen. Maar de goede herder weet de weg. Dwars door de zee en door diepe wateren weet hij de weg. En later ook door de droge, zinderende woestijn. Hij weet de weg. Met die goede herder zul je nooit verdwalen. Zelfs weet hij de weg door de doodsjordaan. Daar zal hij bij u zijn. En de Heere zorgt steeds voor voedsel en water. De gemeente mag zich laven aan woord en sacrament. Het woord dat is Christus. En het sacrament betekent en verzegelt zijn beloften aan een ieder die in hem gelooft. Hoe sta jij in het leven? Ga je voor succes? Zonder of met God maakt hij daar niet zo eens zoveel uit. Ga je voor succes? Of zeg je van toch liever een leven met de Heere, wat er dan ook mogen komen? Ik zou het toch geen raad weten als ik zonder God dit leven door moest. Ja, dat succes, dat is leuk en aardig. Intussen knaagt natuurlijk dat geweten continu door. Maar daar wals je wel overheen door een drukke agenda. Maar er komt ook een moment dat je zo niet verder kunt. Wat dan? Wat doe je dan? Bedenk, gemeente, als je met Christus leeft, dat op jou ook van toepassing is, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, Romeinen 8. De blijdschap van het leven met de Heere, de diepe vrede en de vreugde van het verzoend zijn met God, weegt op tegen al het goud van deze wereld. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. En hier moet je niet over discussiëren. Hier moet je voor buigen. Dit moet je aanbidden. Want God gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit. En aan een ander couplet zegt: geliefden God, schep nieuwe moed. De wolken die gij vreest zijn zwaar van regen, overvloed en zegen allermeest. Zoudt gij verstaan waar hij u leidt, vertrouw hem waar hij gaat. Zijn duistere voorzienigheid verhult zijn mild gelaat. Hoe blind vanuit zichzelf is het menselijk gezicht. God zelf vertaalt de duisternis in eindelijk eeuwig licht. Amen. Wij zullen nu de Heere dank zeggen. Grote en heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, u zij al de eer. Dat ook maar de uitwerking van deze dienst mag zijn, Heere, dat we u mogen prijzen en loven en groot maken voor wie u bent en voor wie u was en voor wie u zijn zal. De ik zal zijn die ik zijn zal, leeft nog steeds en tot in alle eeuwigheid. En zoals u uw volk Israël hebt verlost uit het slavenhuis van Egypte en uit de ballingschap in Babel, zo brengt u ook uw kerk wereldwijd thuis, langs de meest bizarre wegen van verdrukking en ellende, op de meest wonderlijke manier. En zo bidden we u, Heere, wilt u uw eigen werk ook verheerlijken in ons midden? Wilt u onze harten openen, verbrijzelen, als we verhard tegen u zijn? En geven dat we mogen vallen voor uw woord, voor uw liefde, voor zondaren zoals wij. Dat we daardoor mogen worden verbroken en dat we het zien. Heilig zijn, o God, uw wegen. Maar ook leer mij naar uw wil te handelen. Als we toch in overeenstemming mogen leven met wat uw gebod en wat uw woord van ons vraagt, dan beginnen we toch onze bestemming te naderen. En wat vrede heeft dan ieder die uw wet bemint. Dan zullen we ons aan geen hinderpaal stoten, ook al zijn er wel mensen die zich misschien aan ons zullen stoten. Maar geef dat we ook als gemeente een goede geur van Christus mogen verspreiden, dat we ook in de omgeving waarin wij gesteld zijn mogen laten zien dat uw dienst een liefdedienst is. En dat we geduldig zijn in tegenspoed en in voorspoed dankbaar. En dat we zo ook door ons leven anderen uitnodigen om u te zoeken. Maar Heere, als er tegenkanting komt, geef dan dat we volharden zullen. En dat we uw naam niet zullen verloochenen, maar belijden, ongeacht de kosten. En Heere, zo komen we deze dienst in uw handen leggen. Wilt u al het onvolkomene, het verkeerde, maar genadig wegnemen. Zegen uw eigen woord. Ga met de gemeente mee. Geef dat we het woord van u zullen overdenken. Dat we in de spiegel kijken, maar dan ook echt eerlijk. Maar dan niet bij onszelf blijven hangen. Maar doorkijken, verder kijken, want daar staat Christus met open armen. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zo danken we u. Ga met ons mee, breng ons ook weer voor de tweede maal bijeen. Als we vanavond elkaar ontmoeten in de leerdienst. En dat we zo als gemeente gezegend mogen zijn. En ook onder uw zegen heen mogen gaan. Dat is een zegen die alle verstand te boven gaat. Heere, doe het ons ook in ons hart ervaren. Dat vragen we van u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers, dat is eigenlijk, ja, dat zijn de twee wegen. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. 14e vers van Psalm 73. Wij gaan nu heen in vrede. We bewaren het woord als een kostbare schat in het hart. En we bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.